Er wordt voor u voorgelezen het zesde deel van de levensbeschrijving van Henry Fowler. Deze reis herstelde mijn gezondheid zeer en versterkte mijn geschokte zenuwen. Maar de grootste genade was dat de wolkenkolom voor mij uitging en de engel des verbonds mij op de weg bewaarde. Veilig te Plymouth, door des Heeren bewarende genade teruggekeerd zijnde, maakte ik mijn vrouw met de uitslag van mijn reis bekend en vertelde haar dat het nu bleek dat des Heeren tijd om Plymouth te verlaten en mij geheel en al tot de predikdienst te wijden voor mij was aangebroken. En zij was volkomen bewilligd dat ik die loopbaan zou voortzetten die ik geloofde overeenkomstig de wil van God te zijn. Nadat ik de zaak menigvuldige malen voor God had neergelegd, kwam ik tot het besluit om de roeping naar Birmingham aan te nemen. Ik bezocht dokter Harker, die mij allerhartelijkst ontving. Ik dacht, zeide hij, dat gij te Birmingham waart, want ik heb vandaar een brief ontvangen die u betreft. Dat dacht ik wel, zeide ik. Ik nam de vrijheid om hen op u te wijzen, tot mijn bevrediging zowel als de hunne. Ik heb naar Birmingham geschreven, zei de dokter, en was blij dat ik een gelegenheid had om zulks voor u te doen. Nadat ik mijn beweegredenen en vele dingen betreffende de werkzaamheden van mijn gemoed, met betrekking tot de prediking had opgenoemd, en de vele vragen van de dokter betreffende mijn tijdelijke vooruitzichten had beantwoord, wenste hij mij heil. Ik kan zeggen, dat ofschoon ik nimmer geordend werd door wat een bisschop genoemd wordt, ik door dokter Harker in zijn studeerkamer geordend werd, en de lasbrief die ik van hem ontving, zal ik niet spoedig vergeten. Hij stelde mij vele zaken voor betreffende het woord, de leer, de wijze waarop en het gedrag, beide in de wereld en in de gemeente Gods, die zijn oordeel als een erewaardig en schrander dienstknecht Gods eer aandeden. Ten slotte zei hij, nu mijn broeder, ik verzoek u mij te schrijven zonder de minste achterhoudendheid, zo gij onder enige geestelijke of tijdelijke moeilijkheid mocht zijn, en het zal mij genoegen zijn een gelegenheid te hebben om u enige dienst te bewijzen die onder mijn bereik ligt. Ik bedankte hem voor de vele dienstbewijzen van dit ogenblik en voor de vele andere van vroeger. Mijn gebed, zei hij, tot mijn verbondsgod en vader zal zijn dat hij u tot een zegen stelt voor dat arme volk waar gij naartoe gaat. Dokter Harker blonk helder als een prediker, maar zulks niet minder door zijn nederigheid, gewilligheid en broederlijke liefde. Besloten zijnde naar Birmingham te vertrekken, moest ik nu met alle spoed mijn kleine zaak regelen. Dit drukte mij zeer zwaar op mijn gemoed, en ik was genoopt om krachtiglijk tot God te roepen, om wijsheid en onderwijs, want ofschoon de kwittering mijner zaak geen overnemer of bezorger vorderde, zo was ik echter even bezorgd als een koopman, die een zaak van veel grote omvang uitoefende. Ik had omtrent evenveel schuld als ik in mijn boeken had, en beschouwde verscheidene sommen als kwade schuld. Mijn ongeloof begon nu te werken. Mijn vleeselijke reden die zei, er bestaat geen waarschijnlijkheid dat gij de helft van uw geld zal ontvangen, want wanneer het bekend wordt dat gij deze streek gaat verlaten, dan zullen zelfs diegenen die u konden betalen een voordeel trekken uit uw vertrek en ge zult genoodzaakt zijn de stad met schuld te verlaten. En zo scheen het mij ook toe, hetwelk mij vele dagen lang in grote bezorgdheid bracht, maar ik begaf mij tot het gebed en ik wacht op Gods antwoord, gelijk een kind op zijn ouders zou wachten om brood, en ik bad niet te vergeefs. Toen ik huiswaarts keerde van een dorp waar ik gepredikt had, des Heeren onderwijs afsmekende met betrekking tot de onoverklimbare moeilijkheden die voor mij lagen, werd ik op een ogenblik staande gehouden door, ik zal niet zeggen een stem, maar het was daaraan gelijk, en zo was deze. Heeft God tot hiertoe niet alles recht gemaakt? Heeft God aan het volk te Birmingham niet een geest des gebeds om uwentwil geschonken, en een gewillig hart tevens om u te ontvangen? Zijn het goud en het zilver niet des Heeren? Zijn niet aller mensen harten in zijn handen? Is er iets moeilijk voor den Heeren? Neemt en schrijft al uw rekeningen uit, goede en kwade, en ga ze bezorgen. Laat het voor den Heere over, om het voor u te behandelen. Deze indrukken verlosten mij volkomen van alle angstige zorg betreffende mijn schuld. Ik zette mij de volgende morgen neer om mijn rekeningen uit te schrijven. Ik leverde ze in, zo spoedig ik ze gereed kon hebben, en deelde aan al mijn debiteuren, zodra ik de rekeningen overhandigde, mede dat ik voornemen was om dat gedeelte van het land te gaan verlaten. Nu zult gij opmerken, lezer, dat ofschoon veel indrukken op ons gemoed ons kunnen misleiden, sommige van God zijn. En dat bewijst de uitkomst, want zo spoedig als ik mijn rekeningen bezorgde, werden zij voldaan. Sommige, die ik als verloren beschouwd had, werden even prompt als de overigen betaald. En zij die geen geld hadden, leenden het van hun buren om aan mij te kunnen betalen, en ze betuigden veel gelukwensingen van mijn welslagen. Alzo kreeg ik in de loop van een paar dagen alles dat ik maar te vorderen had, behalve een halve kroon, en die geloof ik dat ik ontvangen zou hebben als ik de tijd had gehad om de persoon op te sporen. Laat mijn lezers oordelen of de indrukken van God kwamen. Weinige mensen eindigden hun zaken zo gemakkelijk en met zo weinig kosten. Ik was nu in staat gesteld om al mijn schulden te voldoen, hetwelk een grote verruiming is voor het gemoed van elk eerlijk mens, en toebereidselen te maken voor het vertrek met mijn vrouw en 4 kinderen. Ik liet mijn goederen naar een verkoopzaal brengen om te verkopen, en hoewel het de ganse dag der verkoping stortregende, zo waren er toch veel kopers. En sommige van mijn goederen brachten aanmerkelijk meer op dan dat ik er nieuw voor betaalde, zodat het mij bleek dat God had besloten om mij zijn goede tierenheid te bewijzen als een God der voorzienigheid en mijn ongeloof op de vlucht te jagen. Deze gebeurtenissen mogen zonder belangrijkheid zijn voor sommigen die niet gevestigd waren, evenals ik. Maar ik kon de vriendelijke beschikkingen der goddelijke voorzienigheid niet onopgemerkt voorbijgaan. Ook ben ik niet gerechtvaardigd door het woord Gods om de geringste weldaden aan het blinde toeval toe te schrijven, maar wel om God in en voor elke zaak te erkennen. Ik verliet Plymouth den 22. oktober, en nimmer was een arme gevangene meer verblijd om uit zijn gevangenis te ontkomen dan ik was toen ik mijn rug naar Plymouth keerde. Ik had daar weliswaar genade ondervonden, voor welke ik begeer om God te prijzen, maar ik werd 12 maanden lang in voortdurende strijd, kruis en teleurstellingen gehouden. Ook gevoelde ik niet veel vereniging met velen in die plaats, want ze hadden veel godsdienst in hun hoofden en op hun tongen, maar zeer weinig in het vuur gelouterd, echt geloof in hun harten. Toen ik Plymouth verliet, zag ik onder een bewustheid van zalige dankbaarheid terug op die barmhartigheden die mij tot op die dag gevolgd waren, en ik was ten volle verzekerd dat mijn vertrek uit God was, en dat, waar ik heen ging, hij bij mij zijn en mij zegenen zou. Ik gebruikte verscheidene dagen om naar Birmingham te gaan en vertoefde op verschillende plaatsen voor de rust en het gemak van mijn betrekkingen. En door de zegen Gods kwamen wij veilig aan en werden hartelijk door onze vrienden ontvangen. Toen ik omstreeks 10 mijlen van Birmingham verwijderd was, kreeg ik een hevige aanval, naar ik geloof van de vijand, die mijn gehele gestel schokte. En dit was de ingeving: gij hebt wel een dwaas stuk in deze zaak begaan. Gij hebt een zekerheid voor een onzekerheid laten varen. Gij gaat naar een vreemde plaats, zonder enig vooruitzicht van welslagen. Gij weet hoe dikwijls gij onder het prediken zijt verward geweest, toen gij u slechts tussen beiden daarmede bezig hield. Wat zal het zijn, wanneer gij voortdurend voor diezelfde lieden moet prediken? Ge zult nooit in staat zijn om meer dan 30 keren te prediken, en dan zullen de mensen vermoeid van u worden en u ontslaan. En hoe moeten dan uw arme, hulpeloze kinderen verzorgd worden, die meer dan 200 mijlen van huis verwijderd zijn? Ge hebt geen gevoel als een man jegens zijn vrouw of als een vader tot zijn kinderen. Deze inblazingen overweldigden mij verscheidene mijlen, want alles scheen mij redelijk en waar toe. Maar het behaagde de goede Heer mij te hulp te komen, en ik zag weldra dat mijn geheel vertrouwen van welslagen op hem berustte. Dit nijpende gevecht ving aan toen wij Bromsgrove's Likkely passeerden en daar ik dezelfde plaats sedertien tijd menigmaal ben voorbijgegaan, heb ik me altijd dit slagveld herinnerd en God geloofd om de overwinning door het geloof. Maar dit scheen voor mij destijds een vreemde beproeving te zijn, omdat ik de hand des Heren zo zichtbaar had kunnen opmerken in mijn handelingen voor die tijd. Maar ik vind dat de zaligmaker hevig door de Satan aangevallen werd toen hij zijn roeping aanving. En ik geloof dat het gewoonlijk zo met zijn dienaren is, opdat zij door die dingen onderwezen zouden worden om tot bestredene zielen te spreken. En ik lag nu voor anker, na vele stormen en hoge zeeën. Ik was nu ontslagen van die kwellende onzekerheid waaronder ik zo vele jaren gezwoegd had. Ik was nu in de werkkring waarnaar ik lang verlangd had, en ik gevoelde een hart te bezitten dat zich wijdde en wilde laten wijden aan de heerlijkheid des Verlossers en ten nutte van onsterfelijke zielen. Grote zaken in deze wereld verlangde ik niet, welsprekendheid begeerde ik niet, en zo ik dat bezat, zou mijn wijze van prediken die waarschijnlijk niet bevorderen. Ik had moeten opmerken dat bij mijn aankomst te Birmingham die dierbare discipel, die eerst tot mij sprak over mijn komst te Birmingham, mij aan mijn woning ontmoette en tegen mij zei: "Wel nu, waren mijn opmerkingen jegens uw geloof of vermetelheid? Ik was even verzekerd dat gij hier zoudt gezonden worden en dat God alle dingen recht zou maken als van mijn leven." Ik moet opmerken dat mijn tijdelijke vooruitzichten met mijn komst te Birmingham niet zeer aanmoedigend waren. Het aantal van mijn hoorders bedroeg nog geen 100. En verreweg het merendeel van hen waren arme arbeidslieden. Het is waar, zij deden vrijwillige inschrijvingen en plaatsten de sommen op het papier, maar velen hunner waren door ziekte en uit gebrek aan werk niet in staat om hun verbintenis na te komen. Ik had daarom veel werk voor het geloof te verrichten. Maar deze dingen bewogen mij niet, ofschoon zij de vrees van velen opwekten. En ze zeiden dat ik nooit met mijn huisgezin kon onderhouden worden, tenzij ik weer aan het werk ging. Ik zeide: "Nee, ik heb een krachtig bewijs gehad dat God niet voornemens is mij langer in het werk te laten worstelen, maar zijn evangelie te prediken. En ik ben verzekerd dat, zo hij mij hier gezonden heeft, hij mij zal ondersteunen en in staat stellen om mij geheel aan dat werk de bediening te wijden. Want God zorgt voor de ossen, en die het evangelie prediken behoren van dat evangelie te leven. In elk geval zal ik 12 maanden wachten om de hand des Heren gade te slaan." Toen ik in deze plaats met mijn bediening aanving, ondervond ik veel ruimte en zo ging het voort, zodat ik bewees dat de Satan een leugenaar en God aan zijn woord getrouw was. Ik ontdekte ook een trapsgewijs toenemen van hoorders, en naar het getuigenis van velen werd het woord Gods dat ik tot hen predikte onder hen gezegend, ter vertroosting van hun zielen, hetwelk een vernieuwd bewijs voor mij was dat de Heere mij daar gezonden had. De winter van 1817 was zeer streng en ik woonde in een zeer koud huis. De sneeuw lag wekenlang op de grond en de vorst was allerhevigst. Uit de warmere streek van het koninkrijk komende, gevoelden mijn huisgenoten de gestrengheid van het weer zeer wel. Maar door Gods goedheid bleven wij allen gedurende de winter gezond. Wij bezaten geen weelde, maar hetgeen veel beter was. Wij bezaten alles wat voor het lichaam noodzakelijk is en meer begeerde ik niet. Ik ben altijd aan een eenvoudige levenswijze gewoon geweest en zulks ben ik nog. En ik ben overtuigd dat het verreweg het beste is, beide voor lichaam en ziel. Een overmatig leven maakt beiden ongesteld. En hij die zulke gewoonte voortzet, kan jaarlijks een vrij grote rekening van de dokter verwachten. Het behoeftige leven heeft ongetwijfeld haar duizenden, maar overmatig leven haar tienduizenden gedood. Wat kleding en opgepronkt gewaad betreft, ik had er een afkeer van als een bewijs van een bekrompen gemoed en ten hoogste onbetamelijk voor een christen. Zij de wereld niet gelijkvormig, heeft voorzeker haar bedoeling, en behoort voorzeker niet behandeld te worden als een afgeschafte akte van het parlement. En mijn gewoonte is steeds geweest om nimmer te leven op het inkomen van het volgende jaar, nimmer in schulden te geraken, ten einde deftig te kunnen verschijnen, terwijl het op de bezittingen van anderen was. Ik zou mij liever bekrimpen en een tijd lang wachten, dan de al te zeer heersende voorbeelden na te volgen van lieden van alle rangen en standen in deze loszinnige en wispelturige eeuw. Ik hecht geen verdienstelijke waarde aan die dingen. Er kan hoogmoed onder verscholen liggen. Maar zo er hoogmoed in bestaat, ontheft het mij van een groot bezwaar, en anderen evenzeer door zo ook te doen. Hoevele predikanten en bijzondere christenen heb ik gekend, die billijk door het gemeen berispt werden voor hun zorgeloze onverschilligheid in het bestuur van hun wereldse zaken. Ik heb er ook enkelen gekend, die zich zoeken te bedekken met dit denkbeeld, dat zij om hun godsdienst gehoord worden, terwijl ik vrees dat zij smaadheid lijden uit gebrek van hun behoorlijke invloed over hen. Ik heb ook zulke lichtzinnige lieden de meer omzichtig en zorgvuldige soort horen smaden, wanneer zij uit gebrek aan zuinigheid en door buitensporigheid in hun huisgezin in moeilijkheden gebracht zijn, weten zij hoe te bedelen, te bukken en zich neer te buigen voor de lieden die zij gehoond hebben. Deze dingen moeten mijn broeders alzo niet zijn. Ik bracht de koude winter in mijn koude woning door, maar verhuisde in de lente naar een aangenamere kleine woning in de Bristol Road. Toen ik dezelfde huurde, drukten sommige van mijn hoorders menigvuldige vrees uit dat ik niet in staat zou zijn om zulk een hoge huurprijs, 12 pond sterling, dat is ongeveer 144 gulden, in het jaar te betalen. Maar ik had er geen vrees voor, want ik zag dat de Heere aan mijn zijde was, en voorzeker was er niets dat op buitensporigheid of eergierigheid geleek in het betrekken van een huis dat 12 pond sterling per jaar aan huur deed. Sommigen van mijn Londense vrienden mogen zich verwonderen over de vrees van mijn toenmalige hoorders, en nog meer omdat ik zulk een huis een aangename woning noem, en tot hun genoegen wil ik opmerken dat ik een nette voorkamer en binnenvertrek, benevens een goede keuken, op dezelfde verdieping had en twee goede slaapkamers daarboven, beneden een gemetselde kelder voor steenkolen, enzovoorts. Een goed achterhuis, een nette kleine tuin in het front en een groot stuk tuingrond van achteren, benevens het gebruik van een pomp met goed water voor alle noodzakelijke vereisten. Voordat ik deze tijdelijke zaken besluit, zal ik een enkele opmerking maken over sommige zaken die mij troffen. Ik ontdekte dat ik in de lente en de zomer, nadat ik al daar was aangekomen, een aantal lieden geregeld op de morgen van de dag des Heren naar hun tuinen gaan. Met hun spade of hark voorzien, met enige makkers om te helpen, en tot de arbeid en tot het drinken van hun bier, want ze waren in dat artikel niet zeer spaarzaam. En een andere zaak trof mij, namelijk, velen van de bezitters der woningen verkozen de morgen van de zerendag boven enige andere tijd om hun wekelijkse huur op te halen. Misschien is het voorzichtig om de huur wekelijks op te halen voor de beide partijen, maar dan dacht mij dat de maandagmorgen een geschiktere tijd zou zijn, om der betamelijkheidswil. Ook een van mijn hoorders kwam steeds zeer laat op de morgen van de dag des Heren in de kapel, waarover ik steeds zeer verwonderd was. Maar naar onderzoek begreep ik dat hij genoodzaakt was zijn huishuur op te halen en niet vroeger komen kon. Schandelijk, schande over zulke godsdienstbeleiders. De vooruitbedenking zag twee kwaden in het uitstel tot de maandagmorgen. De arme bewoner kon wellicht met zijn vrije makkers zijn weekloon voor de avond van des Heren dag opmaken, en zo niet, Dan zou het toch een grote inbreuk op de zaken maken om de gehele maandagmorgen te besteden aan het ophalen van de huur. Ik hoop nu die vereniging van mensen die zo ijverig zijn voor de hervorming van misbruiken, begonnen zijn met thuis te hervormen. Maar genoeg over dit onderwerp, te veel, zullen sommigen wellicht zeggen. Ik gevoelde nu het gewicht der bediening meer dan immer, en de verschillende personen waarmede ik te doen had beproefden mij niet weinig. Ik had veel genaden en veel kruisen, het gewone lot van Gods volk. Toen ik eerst in Birmingham kwam, gaf men mij te kennen dat de schuld die op onze kapel rustte ongeveer 300 pond sterling bedroeg, en ik stelde voor om naar Londen te gaan en een verzoek te doen, ten einde een gedeelte van die schuld te doen inkrimpen. En dit werd blijmoedig toegestemd, en ik vertrok tot dit doel in de maand mei 1814. Ik bezat een aanbeveling van dokter Harker en bracht 6 weken in Londen door. Ik liep daar omstreeks 12 mijlen per dag, maar daar mijn zaak geen algemene zaak was, ondervond dezelfde een koele ontvangst. Ik bleef in deze plaats meer dan 7 jaren lang arbeiden. Kort nadat ik te Birmingham kwam, werd ik met mijn waardige vrienden Warburton en Gatsby bekend. En sedert die tijd waren wij altijd in broederlijke vriendschap verenigd, ofschoon door sommige lieden vele pogingen in het werk zijn gesteld om ons te scheiden. Lasteraars scheiden dikwijls voorname vrienden. Ik moet opmerken dat mijn kapel en de leerstukken die daar gewoonlijk gepredikt werden, door de meesten der godsdienstige lieden in Birmingham in minachting waren. Wij werden tentoongesteld als antinomianen, als een bullebak om de mensen van onze plaats weg te schrikken, terwijl de meesten van die vrome mensen, zoals baptisten en arminianen, samenspanden om ons te honen. Als een bewijs dat wij verfoeilijke wezens waren, noemden zij verschillende personen op die hoorders van dominee Bradford waren geweest, die later diep gezonken waren. Aan de andere zijde dachten sommigen van mijn hoorders dat deze vrome lieden wel behoorden te zwijgen, omdat zij vele mensen kenden die van hun vereniging afgescheiden waren, om misdaden die te slecht zijn om te noemen. Sommigen zelfs wachten niet eens op ontslag, maar spoedden zich met al de goederen en gelden die zij bijeen konden rapen naar die grote vergaderplaats van goed en kwaad, Amerika. Zodat mijn arme lieden, alhoewel niet zeer uitmuntende in opvoeding, werkelijk dachten dat die vrome mensen die hen berispt hadden, even slecht waren in hun handelingen als in hun redeneringen. Ik moet ook opmerken dat die vrome mensen waarop ik gedoeld heb, de zedelijke wet als hun leefregel beschouwden, voorstanders waren van trapsgewijze heiligmaking en er sterk op stonden dat het de plicht van alle mensen was om te geloven. Maar wat verrichten betrof, dit lieten zij aan die verachte antinomianen over. En zij, arme schepsels, ondervonden dat naar het beste te verrichten wat zij konden. Zij ten beste genomen slechts onnutte dienstknechten waren. Naarmate wij toenamen in getal, nam de tegenstand van vrome lieden toe. Maar hun tegenstand deed het werk van een omroeper en spaarde ons de kosten. Velen kwamen uit nieuwsgierigheid om mij te horen, die dan hun aanmerkingen over mijn prediking op theepartijtjes en soms in het openbaar maakten, en dat wel zo duidelijk dat het niet misverstaan kon worden. En daardoor werd hun nieuwsgierigheid gaande gemaakt en kwamen zij om te horen wat die klapper te zeggen had. Sommigen hunner brachten een goed gerucht van het land aan, het welk anderen bewoog om te komen. En dit mishaagde een zekere Mr. B., alsof het mijn schuld was dat zijn hoorders hem verlieten. Evenwel droeg ik de laster. Ook sprak Mr. B. niet tegen mij, noch zag vriendelijk als ik hem ontmoette, het welk ik vaak deed, daar wij slechts een paar deuren van elkaar afwoonden. Mr. Bremer, een andere predikant die nabij mij woonde, was vriendelijker en sprak dikwijls een ogenblik wanneer wij elkaar ontmoetten. Maar de laatste maal waarop ik hem zag, was ik zeer over hem bedroefd. Ik zag hem in zijn tuin wandelen en hij zag er ziek en enigszins ontroerd uit. Ik bleef staan en ik vroeg hoe het met zijn gezondheid was. Hij zei: "Ik ben waarlijk zeer zwak." "Gij ziet er naar uit, meneer," zei hij, zei ik. "Ik hoop dat inwendig alles wel bij u staat." Hij zeide: "Ik zal weldra alles hier verlaten en geloof in een betere plaats aan te landen." "Mijn lieve meneer," zeide ik hoop dat uw toekomstige uitzichten niet op een veronderstelling berusten." En hierop gaf hij geen duidelijk antwoord dat ik verstaan kon, maar hij keerde zich van mij af en ik zag hem daarna niet meer. Zodra wij scheiden, kon ik niet weerhouden van mijn hart met dankzegging tot God op te heffen, omdat hij mij de geest der aanneming had geschonken, als het gezegend onderpand der toekomstige heerlijkheid. Deze Mr. Brewer wordt gezegd de dichter te zijn van dat welbekende lied: "Heil, vrijmachtige liefde." En zo hij de leerstukken gevoelde welke dat lied uitdrukt, zingt hij ongetwijfeld daarboven, in edeler dreven, hoe donker hij ook in zijn laatste ogenblikken geweest mogen zijn. Er was ook een andere leraar die zich tegelijk met mij in Birmingham vestigde, een zekere Mr. J. B. Hij was van de nieuwe school en hij had de leerstellingen van Andrew Fuller diep ingezogen. Hij wist iets aangaande mij in Devonshire en keurde mij predikend te Ivy Bridge af, en hij zei dat hij voor geen 2 pond sterling per jaar voor onze vergaderplaats zou willen inschrijven, wanneer zulke lieden als ik toegestaan werden om daar te prediken. Enige tijd nadat ik te Birmingham was gekomen, zond een arme man, die zeer ziek was, om mij, opdat ik hem zou bezoeken, daar hij mij vele malen met zegen had gehoord. Een zuster van deze arme beproefde man was een lid van die bovengenoemde Mr. J.B., en zij verzocht hem om haar broeder te bezoeken. Terwijl ik de woning van die arme beproefde man binnentrad, ontmoette ik Mr. J.B., die de trap afkwam. Terwijl hij voorbij ging, groette ik hem, hetwelk hij bescheiden beantwoordde, maar hij scheen, naar ik dacht, enigszins verslagen. Toen ik de kamer van die arme man binnenkwam, vond ik hem in een toestand van sterke opgewondenheid. Ik zei: "Wat deert u?" En hij maakte mij toen, zodra hij zich herstellen kon, de volgende opmerkingen: "Mijn zuster heeft Mr. J.B. tot mij gezonden en hij heeft mij alles ontnomen. Ik wenste dat ik hem niet gezien had." Hij vraagde naar mijn zielentoestand en ik vertelde hem dat ik zeer gelukkig was, en ik verzekerde dat ik naar de heerlijkheid zou gaan wanneer ik stierf, waarover hij verwonderd scheen en hij gebood mij niet vermetel te zijn. Hij zei: "Wiens prediking hebt gij dan gehoord?" Ik zeide: "Ik ben verscheidene malen Mr. Fowler wezen horen, en ik prijs God omdat ik hem gehoord heb, want door zijn prediking is de vreze des doods van mij geweken en mijn aandeel in Gods verkiezende liefde mij helder geworden." Mr. B. was over de betuigingen van die arme man geheel geschokt en hij zei: "Wat zulke gevaarlijk wezen te gaan horen! Hij predikt een gevaarlijke leer." "Ik weet niet," zei die arme man aangaande Fowler, "nog van waar hij gekomen is, maar ik weet wel dat zijn leer de waarheid Gods is, want ik heb er de kracht van in mijn eigen ziel ondervonden. En zo de Heere mijn gezondheid weer herstelt, zal ik hem weer gaan horen." "Indien gij dan dat besloten hebt," zei Mr. B., "moet ik u toelaten om te doen wat gij verkiest." En hij verwijderde zich onmiddellijk. Toen die arme man mij deze dingen vertelde, was ik in het geheel niet verwonderd over de verwarring waarin die heer bleek te zijn toen ik dat huis binnenkwam. Deze heer werd hoog geschat om zijn openhartigheid en liefde door de meeste belijders in Birmingham. Doch ik behoorde niet tot zijn regiment en ik had dus geen deel in zijn openhartigheid en liefde. Een omstandigheid die in verband staat met bovengenoemde heer of met zijn volk, oordeel ik billijk te vermelden. Bij een zekere gelegenheid kwam een zeer aanzienlijke heer van groot vermogen Birmingham bezoeken. De personen die hij kwam bezoeken waren aanverwanten van hem en van de bestuurders der kerk van Mr. B. Deze aanzienlijke heer had enigszins kennis aan mij en hij was wel onderwezen in de school van Christus, onder de waardige dienstknecht Gods, Mr. Romaine. Toen hij te Birmingham kwam, deed hij onderzoek naar de godsdienstige toestand en welke leraars men te Birmingham had. De meest uitmuntende en welsprekendste leraars in de stad waren hem genoemd, maar mij had men daar buiten gelaten. Waarop die oude heer zei, zijn de opgenoemde al de leraars welke hij te Birmingham hebt? Ja, zei de persoon, ze zijn allen die enige naam hebben. Er is wel iemand die voor een gering getal mensen predikt, maar hij wordt door niet veel mensen geacht. Inderdaad, zei die oude heer, hoe komt dat? Welke gevoelens hebben zij in die plaats? Ja, zij worden als antinomianen beschouwd, zei de persoon. Op welke avond der week, zei die oude heer, hebben zij dan dienst? En er werd hem geantwoord dat de plaats op diezelfde avond geopend zou zijn. Dan, zeide ik, zou ik willen gaan horen wat deze antinomiaan te zeggen heeft. Misschien wilt gij er met mij meegaan. En in dit voorstel stemde die partij toe. Hij deed het rijtuig inspannen en hij kwam om mij te horen. En hij was zo wel voldaan dat hij en zijn waardige deelgenoot mij op de volgende dag des heren weer kwamen horen. En nadat ik geëindigd had, kwam hij naar mij toe met tranen in de ogen en hij zei, ik wil geen dwalingen ondersteunen, maar wanneer ik hoor dat Christus verheerlijkt wordt en de vereniging voorgesteld wordt tussen Christus en zijn gemeente en er een volle en vrije zaligheid gepredikt wordt, gevoel ik er genoegen in dat te ondersteunen. En hij stak 20 pond sterling in mijn hand, als een bewijs van achting jegens mij om Christus wil. Ik wist toen de waarde niet, daar de banknoten toegevouwen waren, maar ik bedankte hem en wij scheiden. Nadat hij vertrokken was, kwamen de bestuurders in de kerkenkamer met de collecten die aan de deur waren ingezameld, en ze waren verwonderd dat de echtgenote van die genoemde edelmoedige vriend een banknoot van 5 pond in de schaal gelegd had, hetwelk onze gewone collecte meer dan verdubbelde. Een omstandigheid die uit dit bewijs van goedkeuring der voorzienigheid ontstond, zal ik niet bedekken, ofschoon zij niet zeer tot eer verstrekt. Maar vooraf moet ik opmerken dat ik enige tijd tevoren van een vriend 15 pond sterling geleend had, maar mijn beperkte salaris en mijn toenemende huisgezin beletten mij dezelfde betaling. En ofschoon de lener er geheel rustig onder was en er mij nimmer om lastig viel, maakte die schuld het mij vaak moeilijk en de vermaning, zijt niemand iets schuldig, gevoelde ik dikwijls op mij drukken. Zodra die waardige heer die tevoren genoemde som schonk, kwam mijn schuld mij voor de geest en ik was inderdaad dankbaar beide jegens de gever en jegens God dat hij het op zulk een tijd in zijn hart had gegeven. Deze som, zeide ik, zal die 15 pond kunnen dekken en ik zal er nog 5 overhouden. En daar de Heere zo vriendelijk in zijn voorzienigheid jegens mij geweest is, zal ik 1 pond stelling aan een oude discipel in het land zenden. Zo had ik bij mezelf over 16 pond beschikt. Ik begon wel toen te overwegen wat de kinderen nodig hadden en wat er in huis nodig was en welke uitgaven zich onvermijdelijk spoedig zouden voordoen. Maar toen ik een berekening gemaakt had van al die uitgaven, zag ik dat ik geen enkele shilling voor die oude discipel kon overhouden en dus liet ik die gedachte maar varen. Want zou er mij nog 10 pond stelling bovendien nog erbovenop was geschonken, zou het nog niet toereikend geweest zijn voor mijn dadelijke behoeften en die welke ik tegemoet zag. Dus kwam ik tot het besluit om die 15 pond, welke ik geleend had, af te betalen en de 5 overblijvende in mijn huishouden te besteden aan zulke zaken als onmiddellijk vereist werden. En mijn gemoed scheen bevredigd dat dit de voorzichtigste maatregel was. En dit plan bracht ik zo spoedig mogelijk ten uitvoer. En dit gedaan zijnde werd ik beide door het geweten en het woord van God streng berispt. Ik kon God niet vertrouwen in meer toevoer te schenken wanneer zij vereist werd. Mijn zelfzucht noodzaakte mij om 1 pond sterling terug te houden van een arme oude discipel die afhankelijk was van de weldaden der voorzienigheid om zijn dagelijkse brood. Hij moest doen zoals hij het beste kon. Mijn huisgezin behoefde alles, of zou alles, ja, meer zelfs behoeven dan ik waarschijnlijk zou krijgen. En bij het indenken over mijn verachtelijkheid, zeide ik tot mezelf, het zal mij niet verwonderen als de Heere zijn liefde in voorzienigheid aan mij onttrekt, als een kastijding voor mijn verachtelijke ongeloof. En zo gebeurde het, want ik geloof niet dat ik enig blijkbaar bewijs van liefde in de voorzienigheid in de 6 daaropvolgende maanden ontving. Zo waarachtig zijn de woorden van Salomo. Daar is er een die uitdeelt en nochtans toeneemt, en er is er een die weerhoudt, meer dan nut is, en dat leidt tot gebrek. Ik schrijf deze dingen neer als een baken, opdat de geestelijke zeeman zijn vaartuig sturen en de klip miszeilen mogen waarop ik liep. Verscheidene jaren lang had ik geen wens noch gedachte om Birmingham te verlaten. Maar omstreeks het 4e jaar dat ik daar geweest was, kwelden en beproefden enkele lieden mij veel. Ook de kerk, indien zij zulks genoemd mag worden, was niet opgericht, noch werd bestuurd op een schriftuurlijke wijze, hetwelk mij gemoed enigszins onrustig maakte. Ik overweeg of het doenlijk was om een verandering teweeg te brengen, maar ik kwam tot het besluit dat het onder alle omstandigheden beter was om het te laten blijven gelijk het was, want ik dacht dat een verandering te beproeven waarschijnlijk zou strekken om de zaak te verbreken. En dan zouden die enkelen die onder mijn prediking gezegend werden, daarvan geheel en al verstoken zijn. Ik herinner mij dat ik eens tot enkelen van onze bestuurders zei dat ze geen nieuwe schikkingen om mijnentwil aangaande de kapel zouden maken, want dat ik overtuigd was dat ik ergens anders iets te verrichten had. Maar waarheen of wanneer ik zou vertrekken, dat wist ik niet. Ook zou ik er niet naar onderzoeken, nog enig middel in het werk stellen om mijn verplaatsing te bevorderen. Ik had goede redenen om te geloven dat ik verplaatst zou worden, maar wenste dezelve te onderdrukken, omdat het niet wonderlijk beschouwd zou worden. Mijn werkkring was in Birmingham en in die omliggende plaatsen zeer beperkt. Ik predikte een paar maal te West Bromwich, waar iets van de gedaante der waarheid bestond, maar weinig kracht, met veel wanordelijkheden in de wandel van velen. Ik gevoelde geen zielsvereniging met degenen die ik daar ontmoette, en zulks verwondert mij ook niet. Hoe kunnen twee tezamen wandelen, zo zij niet tezamen stemmen? Er moet iets meer bestaan dan het bouwen van een kapel, het vestigen van een zondagsschool en het bijeenbrengen van mensen als gemeenteleden om een bloeiende gemeente te stichten. Waar geen leven aanwezig is, daar bestaat geen levende vereniging. En waar vereniging bestaat, zal zij zeer beproefd worden uit oorzaak van de bedorvenheid der heiligen. En ik had uit goede bronnen vernomen dat er veel begerige zielen te West Bromwich waren. Maar ik ontdekte er slechts weinigen. Hoe minder ware godsdienst in het hart, hoe meer beweging, terwijl echte geestelijkheid des gemoeds vaak onder de sluier van zedigheid wordt verborgen. Dit is het einde van het 6e deel, u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er volgt nog een deel.